Prijs zijn grootheid, loof de Heer. Ik ben de Heer zo dankbaar dat ik ook een kind van God mag zijn. Ik ben de Heer zo dankbaar dat ik ook de Heilige Geest ontvangen heb. Ik ben de Heer zo dankbaar dat ik toegevoegd ben aan zijn lichaam, zijn gemeente. Vanmorgen sprak ik in een gebouw in Gorinchem en daar heb ik belijdenis van mijn geloof gedaan. Maar ja, dat was gewoon het gevolg van categorisatie. En ik zei ja, maar ik had geen zekerheid. Ik deed wel belijdenis met mijn mond, maar het was uit druk van mijn ouders en het hoort zo, maar ik had de Heilige Geest nog niet ontvangen. 3 jaar later in de woestijn. Toen is de Heilige Geest in mijn hart komen wonen. Toen ben ik opnieuw geboren. Een totale nieuwe schepping. Natuurlijk, er was een voorwerk. He, als ik dat zing, dat lied 446, prijs de Heer met blijde galmen. Nou, dat heb ik heel wat jaartjes al gezongen, van kindsbeen af. En als ik dan hoor Efeze 1 vers 13, een van de eerste versen die ik leerde als een gelovige. Dan denk je na 48 jaar de Heere persoonlijk te mogen kennen. Wat ben ik toch een bevoorrecht mens. Amen. Dat ik er toch bij mag horen. Bent u ook zo blij? Dat u erbij mag horen. Want wij hebben de waarheid. En de waarheid maakt vrij. Ik weet nog goed, ik las Galaten 5 vers 1. Omdat gij waarlijk vrij zoudt zijn, heeft Christus u vrijgemaakt. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. 2 woorden sprongen uit de Bijbel. Vrijheid en Christus. Ik had die nooit bij elkaar gedacht, maar die passen bij elkaar. Het is waar. Jezus maakt waarlijk vrij. En daarom ook, ik heb 3 bijbelgedeelten waar ik als een kapstok, ik heb dit opgeschreven tijdens het rijden, ik heb een kapstokje gemaakt. Verbazing, vervulling, vervolging, verheerlijking en verwachting. Nou, daar wil ik eigenlijk zo over spreken, dat ging zo door mijn gedachten heen, maar ik laat dat verder rusten, maar we beginnen met de verbazing. In Handelingen hoofdstuk 2. Vers 1 tot 4. En dan gaan we naar de Hebreeënbrief. Ik lees eerst gewoon de schriften en daarna ga ik er uitlegging aan geven. En toen de dag van het Pinksterfeest, Handelingen hoofdstuk 2, vervuld werd, dat was de, hoeveelste dag? 50ste dag, Pente, waren zij allen eensgezind. Daar heb je die eenheid. En plotseling, hier heb je de verbazing, kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En zij begonnen te spreken in andere talen. Dat waren echte talen. Zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Even heel belangrijk. Wat is het fundament? Het was op de 50ste dag. Het was op het Pinksterfeest. Het Pinksterfeest werd al meer als 1000 jaar gevierd in Israël. En de eerste keer dat ze het Pinksterfeest vieren, dat was bij de berg Sinaï. Maar daar is het niet goed afgelopen. Want toen ze de wet ontvingen, wat waren ze aan het doen in de vallei? Ze waren aan het dansen rond het gouden kalf. En hoeveel mensen stierven er bij het eerste Pinksterfeest? 3000. Exodus 32 vers 28. En wat is dat toch heerlijk? Maar nu komt het tweede Pinksterfeest. Niet de wet wordt gegeven, maar de Heilige Geest die beloofd was, komt in de harten allereerst van Joodse mensen. En wat lezen we dan in Handelingen hoofdstuk 2 vers 41? Hoeveel Joodse mensen komen op die dag tot leven? 3000. Mooi, hè? Dat is zoiets geweldigs. Een verbazing. Opeens kwam de Heilige Geest. Kijk, er is orde bij de Heer. Hij had het ze beloofd. En zoals de Heer kwam in de volheid van de tijd, zoals de Heer stierf in de volheid van de tijd, zoals de Heer opstond in de volheid van de tijd, zoals de Heer terugging naar de hemel als de verheerlijkte mens in de volheid van de tijd, zo is ook de Heilige Geest gekomen, niet omdat ze baden, nee, in de volheid van de tijd, op de 50ste dag. Amen. En wat de toekomst betreft, hij zal terugkomen in de volheid van de tijd. Daar mogen wij in rusten. Verbaasd waren ze, maar ze waren ook vervuld. Nou, wat is nu een teken dat je vervuld bent met de Heilige Geest? Heel eenvoudig. Dan verlang je om over de Heilige Zoon te spreken. Wat hebben wij voor voorbeeld in het Oude Testament? Isaac. Vader Abraham, aan het einde van zijn leven, werd gevraagd om zijn enige, want Ismaël was weg, dat was voorbij, dan praat God er ook niet meer over. Geliefde, voor het eerst het woord liefde. Zoon, wat moest hij doen met die zoon? Offeren, op welke berg? Moria, dat is waar Golgotha is. In het hart van Abraham stierf Isaac. Hij wandelde, hoeveel dagen? 3 dagen kwam hij bij die berg. En na 3 dagen mocht hij Isaac van het altaar halen. En wat zag Jacob met een bril van geloof? Zijn dood en zijn opstanding. De Heer Jezus heeft gezegd, hij zag mijn dag en hij verheugde zich. En dan staat er in datzelfde hoofdstuk, 1000 kilometer verderop, een broer van Abraham, die krijgt na 7 zonen een dochter, Rebecca. Dan komt Rebecca in zicht. Sarah sterft en dan gaat de knecht zonder naam op zoek in opdracht van de vader voor een bruid voor zijn geliefde zoon Isaac, die door de kracht van de Heilige Geest geboren is. Prachtig type van de Heer Jezus. En dat vind ik zo mooi en dan is dat bij de bron, bij de waterbron. En daar vindt ze de knecht Rebecca. En Rebecca geeft water aan de kamelen. En Rebecca ontvangt de geschenken. Weet je, Efeze 1 vers 14. Het onderpand. En dan zegt Rebecca, ik zal gaan. Maar had zij haar bruidegom al gezien? Nee. Maar ze ging met de knecht op reis. En toen kwam er een dag. Dat ze de toekomstige bruidegom zag. En toen was het werk van de knecht voorbij. En dat lezen we ook in Efeze hoofdstuk 4 vers 30. Als we hem zien, dan hebben we de Heilige Geest niet meer nodig. Want dan hebben we de bruidegom. En als je dan zulke plaatjes krijgt van de Heer vanuit de schrift. Om het Joodse volk bekend te maken met de Heer Jezus. Dan is je hart zo vervuld van blijdschap. En dan zie ik Rebecca in geloof wandelen met de knecht. Maar natuurlijk allemaal vragen stellen over die toekomstige bruidegom. Leven in verwachting om die bruidegom te ontmoeten. Nou, dat principe, dat moet ook leven in ons hart. Want weet u, het hele Oude Testament is eigenlijk de kleuterschool. Want daar leren ze het alfabet. De ene profeet vertelt waar die geboren moet worden. De andere profeet vertelt dat die geboren moet worden uit de maagd. De psalm 22 vertelt ons wat hij vertelt op het kruis. En zo zijn er allemaal letters, maar die vormen in het Nieuwe Testament een naam. En wie is die naam van het alfabet? De Heere Jezus Christus. Dat is de vervulling, dat is de werkelijkheid, daar ging het allemaal naartoe. Weet je wat de Jood Johannes zegt? Het getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie. Er is maar 1 onderwerp, het gaat allemaal om hem. Daarom gaan we naar het 2e schriftgedeelte. En dat is Hebreeën hoofdstuk 1 van 1 tot 3. Hebreeën hoofdstuk 1 van 1 tot 3. De brief van de Hebreeën is geschreven aan een gemeenschap van Joodse mensen. Maar in die gemeenschap van Joodse mensen waren zij die al reeds overtuigd waren dat de Heer Jezus God is, dat de Heer Jezus de Messias is, maar ze zaten nog vast aan de rituelen en de symbolen van het Jodendom. In hoofdstuk 5 zegt de schrijver ook, jullie hadden lang leraren kunnen zijn, maar jullie zitten nog vast. Want weet u, toen deze brief geschreven werd aan Joodse mensen, toen was de tempel er nog. Toen was de eredienst er nog. Maar het was van voorbijgaande aard. Want het voorhangsel was al reeds gescheurd. Het oude tijdelijke verbond was aan het verdwijnen. Maar in deze periode schrijft de schrijver, en wie het geschreven is maakt niet uit, de Heilige Geest heeft het geschreven. En hij heeft het ook voor mij geschreven. Schrijft hij naar gelovigen, maar er zijn ook in die gemeenschap ongelovigen. Want voor mij geldt niet, het is de mens eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Nee, voor mij geldt, het is de mens, Johan Schep, eenmaal te sterven en dan het vaderhuis. Toch? Kent u dat lied? Oh, dat is mooi. Het lied van verlangen. Moet je eens googlen. Dat is een mooi lied, joh. Ho, en daar spreken ze over dat vader. Dat is mijn verlangen. Dat gebeurt er met mij na mijn sterven. Het is niet de mens te sterven en daarna het oordeel. Nee, want het oordeel van mij ligt op het kruis. Begrijp je? Dus het is geschreven aan gelovige Joden en Joden die nog geen zekerheid hadden, ongelovige Joden. En dan schrijft hij over het betere, over het volmaakte, over het eeuwige. En dat is het nieuwe eeuwige verbond. En dan valt hij met de deur in huis. Nadat God, vers 1, voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had, door de profeten, vele malen op vele wijzen. Maar weet u wat 1 Petrus 1 vers 10 zegt? Weet je dat de profeten waarheden opschreven, maar ze begrepen het niet. Ze hadden er nog geen volle kennis van, maar ze schreven het wel op. Wij die nu leven, lezen de profetieën, zien de vervulling in de Heer Jezus en voor ons zijn die schriften veel rijker geworden. Maar ze schreven het op. En het belangrijkste, lieve zusters en broeders, is God sprak. Amen. Dat is het enigste wat belangrijk is. We willen alleen maar datgene horen wat God ons te zeggen heeft. Dat zegt Cornelius ook tegen Petrus. Petrus, het is fijn dat je hier bent. Wij zijn hier allemaal bij elkaar. Wij willen horen wat God door jou heen aan ons te vertellen heeft. Ik ben niet geïnteresseerd in jouw verhaaltje, maar ik ben wel geïnteresseerd wat God door jou heen aan mij, aan ons wil vertellen. En het was God die sprak. Op vele malen en op vele wijzen. Maar wat is het laatste woord? Heeft in deze laatste dagen, weet u, als je het over een Jood sprak over de laatste dagen, waar dacht hij dan aan? Aan de komst van de Messias. Zelfs de Samaritaanse vrouw wist dat. Wij weten dat in de laatste dagen, dat woord laatste dagen, de Messias komt. En die zal ons alles openbaren. Dus Messias verwachting. In de laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. Dat is belangrijk. En nu gaan we dus bij het tweede gedeelte. 7 heerlijkheden van de Heer Jezus doorgeven, want ik wil zo graag dat hij op zijn verjaardag voor de gemeente, als hoofd van de gemeente, verheerlijkt wordt. En dat is zoiets heerlijks, want hier staan 7 verheerlijkingen, 7 heerlijkheden van de Heer Jezus. En dan zeg je misschien, dat heb ik al vaak gelezen. Maar we gaan het vanavond net als een pakje hooi uitschudden. Kijkt u met me mee naar vers 2. Die zoon, hè? Hij, wat is het? Hij heeft hem erfgenaam gemaakt. Wat is nu zo heerlijk? Hij is de erfgenaam. In Openbaring hoofdstuk 5, die prachtige studie, dan is Johannes heel verdrietig. Want hem wordt getoond een boekrol. Maar die boekrol is gesloten met 7 zegels. Wie is waardig? En er komt niemand die waardig is. En Johannes begint te huilen. Want die boekrol is de toekomst van deze wereld. En dan opeens, dan ziet Johannes dat lam, dat geslacht is staande. Hoe kan dat nou een geslacht lam dat staat? De Heer Jezus die opgewekt is. Maar hij is ook de leeuw van Juda. En hij alleen is waardig om de boekrol te openen. En dat vind ik zo heerlijk. Want hij is de erfgenaam. Weet u wat er staat in Openbaring 11 vers 15? Alle koninkrijken worden aan hem gegeven. Hij is de erfgenaam. Maar nu komt het goede nieuws. Romeinen 8 vers 16 en 17. Wij zijn mede-erfgenamen met hem. Is dat mooi of is dat mooi? Laat het zinken in je hart. De eerste heerlijkheid. Hij is de erfgenaam. En wij zijn mede-erfgenamen met hem. Want de rijkdom van het hoofd is ook de rijkdom van het lichaam. Het tweede, kijkt u even mee, door wie hij ook de wereld gemaakt. Wat heeft de Heer Jezus nog meer als heerlijkheidstitel? Hij is de schepper. Hij is de schepper van dit heelal. Hij heeft alles geschapen. Er staat in Colossense 1 vers 16. Alles is door hem en voor hem. Tot hem geschapen. Het is allemaal voor hem. Hij is niet alleen de erfgenaam. Maar hij is ook de schepper van hemel en aarde. De Heer Jezus Christus is de schepper van hemel en aarde. Het derde. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is. Dat is ook een mooi iets. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Lieve broeders en zusters. Morgenavond om 6:15. Dan spreek ik over de onthulling van Jozef aan zijn halfbroers. Jozef. Een prachtig schaduwbeeld van de Heer Jezus. En Jozef reist door het hele land heen. Maar Jozef reist door het land Egypte in opdracht van wie? Van Farao. Maar Farao mochten ze niet zien, konden ze niet zien. Maar wie zagen ze in het hele land? Jozef. Nou, dat is het nu. God is geest, onzichtbaar. Maar hij heeft een gezicht gekregen. Wie is de afstraling van God? De Heer Jezus. En hij gaat door het hele land heen. Zijn geest zweeft door de gehele wereld. En dan vind ik ook maar, hij is de afstraling van zijn wezen. En dat vind ik zo mooi. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is. Zag je Jozef, dan zag je de heerlijkheid van Farao. Zie je Jezus, dan zie je de heerlijkheid van de Vader. Want wat zei de Heer Jezus? Ik en de Vader zijn één. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader. Mooi, hè? Je zit goed met Jezus. Jazeker. Want er is nog een heerlijkheid. Hij is de afdruk van zijn zelfstandigheid. Dat is het vierde. Hij is de afdruk van die alle drie. Even kijken hoor. De afstraling van Gods heerlijkheid. De afdruk van zijn zelfstandigheid. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Hij draagt alles. Weet u, dit hele universum, dat heeft de Heer Jezus geschapen. Mensen die dat kunnen vertellen, die vertellen het ons. Als de zon iets verder weg zou gaan, dan zouden we allemaal bevriezen. Zou die iets dichterbij komen, dan zouden we allemaal verbranden. Weet u hoe snel dat die wereld rondgaat? Als je daarover nadenkt en dat de Heer Jezus de schepper is van het hele heelal. En dat hij alles draagt. Maar hoe mag ik dat persoonlijk? Maar hij draagt ook mij. Want hij is in mij een goed werk begonnen. En dat goede werk wat hij in mij begonnen is, want hij woont toch in mij, dat zal hij ook volleinden. Zoals hij de hele universum, geen chaos maar een kosmos, bij elkaar houdt, dat hele universum. Zo draagt hij ook ons door het leven. Er is een prachtig vers, dat is aan het einde van Judas 24 en 25. Daar staat zo mooi, het staat net voor Openbaring. Laten we dat toch even lezen. Neem dat ter harte. Het is vaak als zegenbede ook aan het einde van de dienst. Maar in Openbaring, Judas, halfbroer van de Heer Jezus, staat dit. Vers 24. Aan hem nu, die bij machte is, u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid, in grote vreugde, dit is de Heer Jezus, de alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid, majesteit, kracht, macht, nu en in alle eeuwigheid. Hij kan ons van struikelen bewaren. Hij is in ons een goed werk begonnen. Oh, dat is ook zo'n Efeze 1 vers 13 vers. Van die vroege tijd. Filippenzen 1 vers 6. Hij is de Alpha en hij is de... Oh nee, hij brengt ons thuis. Zo'n hoge priester hebben wij nodig, zegt de Hebreeënbrief. Want hij brengt ons bij de Vader. Hij laat ons niet halverwege zitten. Hij heeft gezegd tegen de discipelen, we gaan naar de overkant. Dat mag ik nu al weten. En nog een heerlijkheid. En dat wordt in de wereld als dwaasheid gezien. Maar in Hebreeën 1, in Hebreeën hoofdstuk 1, vers 3, daar staat. Nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht. Het werk op het kruis van Golgotha heeft ons gereinigd. Van alle zonden. Weet je hoe ver het Oude Testament kwam? Het Oude Testament kwam niet verder dan bedekking van de zonden. Maar dan waren ze wel bedekt, maar ze waren er nog steeds. En daarom moesten ze steeds weer offeren en steeds weer de grote verzoendag vieren. Maar de Heere Jezus heeft ons eens voor eeuwig op het kruis van Golgotha. Daarin zien wij de wijsheid en de heerlijkheid van God. Ons gereinigd van alle zonden. En Paulus is daar zo vol van. En hij spreekt tegen die Joodse gelovigen over een rein geweten. Want dat kenden ze niet. Het Jodendom geeft ons geen rein geweten. Want elke keer kwamen die zonden weer terug. En elke keer moest dat verzoeningsfeest weer gevierd worden. Maar dat werk op het kruis van Golgotha. Voor de wereld een dwaasheid, maar voor ons een heerlijkheid. Ik roem in het kruis. En dan de laatste. Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemel. Dat is de zevende heerlijkheid. De Heere Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. Hoort u mij? Hij zit. Weet u dat er in de tabernakel geen stoel was? En in de tempel was geen stoel. Er was één priester die ging zitten. Kent u hem nog van het Oude Testament? Begint met een E. Eli. Maar het werd wel zijn dood. Want hij zat te vroeg. Waarom hadden die priesters belletjes aan hun jurk? Ze moesten altijd gehoord worden dat ze constant aan het offeren waren. De eerste hoge priester die mocht gaan zitten en is gaan zitten en zit vandaag. Dat is de Heere Jezus Christus. Waarom? Het werk is volbracht. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zit in de plaats van eer. Hij zit in de plaats van autoriteit. En hij is daar de verheerlijkte mens in de hemel. En hij bidt en pleit voor ons. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hebreeën 7 vers 25. Maar er is nog iets heel moois. Want dat werk van de Heer Jezus vanuit de hemel, dat is heel belangrijk. Hij kan met onze zwakheden meevoelen, want hij is teruggegaan naar de hemel als mens. En er is nog iets heel leuks. Hij heeft de angst voor het sterven weggehaald. Want hij heeft de laatste vijand overwonnen. De laatste vijand was de dood. Maar de dood is zich doodgeschrokken. Want de Heer Jezus had nooit gezondigd. Hij is de levensvorst. En daarom hoeven wij niet meer angst te hebben voor het leven. Wij hoeven geen angst meer te hebben voor het sterven. Want Hebreeën 2 vers 14 tot 16 vertelt ons dat. Geen angst. Hij bidt en pleit voor ons. Hij is onze sympathieke hogepriester. Hij gaat voor ons uit. Maar er is nog iets moois. En dat heb ik geleerd van broeder Gert Blonk. Hij is onze liefdevolle belangenbehartiger. Dat is een lang woord, maar ik zeg het nog een keer. Hij is onze liefdevolle belangenbehartiger. 1 Johannes 2 vers 1. Hij is onze advocaat. En hij zal nooit aan de kant van Satan zijn om ons te beschuldigen. Hij zal nooit aan de kant van Satan gaan staan om ons te beschuldigen. Doen wij het altijd goed? Nee. Ik denk even aan Abraham. Hij had gelogen tegen Farao. Hij had gelogen tegen Abimelech. Maar toch blijft God aan zijn kant staan. Waarom? Vanwege zijn positie. Wij zijn rechtvaardig verklaard. En de Heere is onze liefdevolle belangenbaar. Hij behartigt onze belangen, daar moeten we mee leven vandaag. Want dat doet hij allemaal als de verheerlijkte mens voor ons vanuit de hemel. In uw benauwdheid is hij benauwd. Waarom riep de Heere, Saul, Saul, waarom? Waarom vervolg je mij? Ja, mij ja, ik voel die klappen. Want ik ben het hoofd van mijn gemeente. Is mooi toch? Dat moet zinken hoor, want anders voel je als een wees hier op deze aarde. Maar het wordt steeds meer een vreemd gebied hier. En daarom moet je weten, ja maar ik ben een hemelburger. Ik ben al reeds met hem gezeten in de hemelse gewesten. Ik ben met hem gezeten in de plaats van autoriteit. Hij weet precies waar ik doorheen ga. Hij bidt voor mij, hij gaat voor mij uit. Hij behartigt mijn belangen. Verbazing, vervulling, maar nou vervolging. Ik was vanmorgen dus in een kerk en toen zeiden ze, een week na Pinksteren, gedenken wij de vervolgde christenen. En nu heb ik pas een boek gelezen van Vredestiemen, Geen prijs te hoog, van Michael Gorev uit Rusland. En zijn moeder, die zei altijd dit vers van Matteüs 16 vers 18. En daar staat het tweede gedeelte, vers 18. Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel niet overweldigen. Corona haalt de gemeente niet weg. De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En die Michael Gorev, die heeft vele jaren in de gevangenis doorgebracht. Koop dat boekje van Vredestiemen. En dan krijg je zoveel mee van je moeder. En dan leef je met die beloften. En dan weet je, maar mijn hoofd in de hemel weet precies waar ik doorheen ga. En hij werd op wonderlijke wijze, net als Richard Woerman, getroost, vertroost, versterkt. Het was allemaal een werkelijkheid voor hem. En wij bidden voor de vervolgde kerk. Want vervolging is er. In Handelingen 2 van de 28 hoofdstukken zijn er wel 24 hoofdstukken waar vervolging is. Als wij God vruchtig zullen leven, dan worden wij vervolgd. Wij passen niet meer in dit domein. Want we hebben een transfer gehad uit het domein van Satan in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Een transfer. We zijn wel in de wereld, maar we zijn niet meer. Oh, dat heb ik van mijn vader. Het is waar toch? Voel je ook niet een vreemdeling hier op aarde? En daarom is dit zo heerlijk om even bij elkaar te komen. Maar Er is ook de verwachting, broeders en zusters. En dan wil ik nog een paar versen lezen uit Hebreeën hoofdstuk 2. En ik zou je zeggen, jij hebt nou 48 jaar iedere dag de Bijbel gelezen. Maar dan moet ik u zeggen, ik vind iedere keer toch weer wat nieuws. Maar weet je, dat zo gaat dat. Het woord nieuw is in het Hebreeuws een werkwoord. Oh, prachtig. Dat komt helemaal goed. Gezellig, hè? Mag hoor. Kom, we lezen dat nog even. Ja. Zijn we er nog bij? Want het is wel een volle boterham vanavond, maar maakt niet uit, hè? Oké, we beginnen bij de verbazing, bij de vervulling, bij de verheerlijking. Maar we moeten natuurlijk wel eindigen met de verwachting, toch? En dan moet je eens kijken wat hier staat. Het staat er al lang hoor. In Hebreeën 2 vers 5. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen. Dus lieve broeders en zusters, er is een komende wereld. Want zelfs de schepping weet dat dit een weggaande wereld is. Het is in barensnood. Niet deze wereld, maar er is een komende wereld. En wat is dat met die komende wereld? Waarover we spreken, niet onderworpen aan engelen. Want deze wereld is wel onderworpen aan engelen. Toch? Lucifer, domein van Satan. Demonische engelen, goede engelen. Maar in de komende wereld, waar wij naar uitkijken, naar dat nieuwe Jeruzalem, waar die wereld, die open volk zal zijn, daar zijn de engelen niet in controle. Maar wie is daar wel in controle? Wel vers 6. Maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt? Dat is Psalm 8. Of de mensenzoon dat u naar hem opziet. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En dat is het. Als wij maar Jezus zien. En als wij maar geloven. Hebreeën 2 vers 5. Er is een komende wereld. En in die komende wereld regeren wij met hem. De mens. Niet de engelen. En dat is onze verwachting. Dat is onze Maranatha verwachting. Dat wij eens met hem in de komende wereld mee zullen regeren. En daar ben ik de Heere zo dankbaar voor. Want de Heere heeft de verticale lijn 100% vervuld. Hij heeft al onze zonden betaald. Maar die horizontale lijn, die gaat hij ook vervullen. Want er komt een tijd dat de orde van de oude dingen voorbij is. Dit is een weggaande wereld. En de weeën worden steeds sterker. Maar wij kijken uit naar de toekomende wereld. En met die hoop in ons hart kunnen we het leven aan. Mag ik u voorgaan in een dankgebed? O Heer, mijn hart is zo vol van vreugde. Mijn hart is zo dankbaar, Heere. Want Heere, iedere dag ben ik weer verbaasd. Wat u doet in ons leven, iedere dag mogen we u verheerlijken. Iedere dag mogen we vernieuwing ervaren. En iedere dag mogen we leven met verwachting in ons hart. Want u bent de God van hoop. Heren, het is een romans, heren. Want uw geschiedenis is begonnen met een huwelijk En uw geschiedenis eindigt met een huwelijk. Heer, en met elkaar kijken we uit naar het huwelijk van het Lam. Kijken we uit naar dat nieuwe Jeruzalem. En Heer, het is mijn gebed dat juist vandaag, waar het werk van de Heilige Geest centraal staat, die alleen maar de Heilige Zoon wil verhogen, dat velen de beslissing maken om de Heer Jezus te eer als Heer en Heiland in hun leven. Dan krijgen ze hoop in hun hart, perspectief in hun hart. Dan leven ze niet langer onder de invloed van de leugen, maar dan leven ze in de waarheid. En de waarheid maakt waarlijk vrij. O Heer Jezus, dank u voor dit moment. In Jezus' naam. Amen.